Voilà, hey. Goedendag allemaal. Tijd voor een nieuwe maandelijkse maandag webinar. Iets minder mensen dan normaal, maar dat is niet erg, want ik doe het natuurlijk voor jullie die wel aanwezig zijn. En voor degene die voor de eerste keer hier is, misschien is het makkelijk om te vragen, want aan de rechterkant of aan de linkerkant staat zo'n blokje waar je je handje kunt opsteken. En voordat ik dat zeg, wie is er vandaag voor de eerste keer bij? Dan kun je dat zien, dat handje opsteken. Wie is er voor de eerste keer bij vandaag? John. Zie ik. John als enige voor de eerste keer bij vandaag. Oké, okay. En de rest is allemaal vaker geweest. Hartstikke mooi. Oh. Anna is er ook voor de eerste keer bij, volgens mij, vandaag. Goed. Voor de duidelijkheid. Even voor de mensen die voor de eerste keer bij zijn. Je hebt een blokje waar je je hand kunt opsteken. Aan de rechterkant of linkerkant op je scherm. En een blokje waar je vragen in kunt vullen. Ik ga zo dadelijk beginnen met een korte introductie van dit webinar, waar ik altijd een bepaald onderwerp kort toelicht. En dan is het tijd voor vraag en antwoord. Oftewel, jij stelt je vraag en ik probeer antwoord te geven, zoveel mogelijk. En de vraag en antwoord kan op twee manieren. Je typt je vraag in het vragenblokje of ik open een microfoon. En meestal doe ik dat ook als je hem niet getypt. En dan kun je je vraag stellen, want als je een microfoon hebt, dan is het al iets makkelijker. Want dan als ik dan een vraag stel, kan ik iets meer verduidelijken. En ik als ik een antwoord geef, kan ik dan wel even met je wel ingaan. Ja, ben ik verstaanbaar voor iedereen? Is het duidelijk? Ik zie nog weinig handjes. Oké, even wat anders. Kun je je handje opsteken als je mij hoort? Dan ben ik in ieder geval zeker dat het goed gaat. Ja, valt af en toe weg, zegt ze. Ja, dus ik probeer dat in de gaten te houden. Yes, iedereen verstaat me, want alle handjes gaan nu omhoog. Dus dat is helemaal goed. In ieder geval bijna alle handjes. Hartstikke mooi. Goed. We beginnen. Waarom altijd dat? Ja, oké, okay, goed zo. Iedere eerste maandag van de maand hebben we dit vraag en antwoord webinar. Zoals gezegd, altijd om 11 uur. Dit is de 12e, dat betekent dat we nu alweer een jaar bezig zijn met dit. Hartstikke gaaf. En dit wordt mede mogelijk gemaakt onder andere door producten van mij, maar dit is op dit moment mijn belangrijkste product wat ik vind waar je gebruik van, wat belangrijk is voor de mensen die mijn klant zouden zijn. Dat is handboek hyperspecialisatie. Dat is hoe jij meer klanten krijgt zonder vooral een uurfabriek. En het gaat er vooral om te kiezen voor die ene doelklant van jou. Daar gaat het over. Hyperspecialisatie.nl en je leest daar meer over. Het vraag-antwoord is altijd hetzelfde. 10 minuten introductie, kort. En dan 15 tot 30 minuten, het maakt voor vraag en antwoord. En soms loopt het uit tot een uur, maar dan ligt er een beetje aan hoeveel vragen er zijn en hoe lang het antwoord nodig heeft. Voilà. En wat ik altijd vertel is altijd gebaseerd op dit onderwerp, op dit model. En het bestaat uit eigenlijk de drie in de cirkel. De drie in de cirkel zorgen voor een continue stroom van nieuwe mensen die op je afkomen. En het begint bij dat je vindbaar bent in de zoekmachine. Oh, niet te snel praten. Ik ga mijn best doen, Anna, dankjewel. Het begint met het feit dat je vindbaar wilt zijn in de zoekmachine voor jouw klant. Dus je zorgt ervoor dat je artikelen schrijft die gaan over de woorden waar jouw klant naar op zoek is. En die gaan over de problemen van jouw klant en hoe ze die kunnen oplossen. En je geeft natuurlijk niet in één artikel het probleem mee en alles wat ze kunnen oplossen, maar je stipt telkens aan wat een goede manier is om het volgende stapje op te lossen. Dat doe je continu en ook heel vaak behandel je hetzelfde probleem, omdat niet iedereen hetzelfde artikel van je leest. Al denk je zelf, ja, ik heb het al vaak verteld, maar vertel het dan iets anders met een iets andere titel, waardoor weer nieuwe mensen het artikel gaan lezen van jou. Mensen die dan in de zoekmachine dat artikel van je vinden, vinden het artikel interessant, een deel van die mensen, en die willen graag meer van het artikel van je lezen. Dus geef die de mogelijkheid om een e-mail te sturen elke maand of elk moment dat je dat hebt, zodat zij de laatste artikelen van je vinden in hun inbox. Want het bijhouden van jouw artikel via bijvoorbeeld RSS of een andere mogelijkheid, of via je favorieten in je browser, dat gebeurt vaak niet omdat mensen maar bezig zijn met hun normale werkzaamheden. Dus we gaan ervoor om op een lijst te komen. Dan de mensen die niet in je zoekmachine hebben gevonden, die vind jij, is niet andersom, die vinden jou, maar die vind jij via bepaalde netwerken waar je doelklant zit. Dus de netwerken doelklant zitten. Dan help je hun door hun vragen op te lossen die ze in je netwerken stellen. Bijvoorbeeld door een link te plaatsen van een artikel dat je hebt geschreven over dit onderwerp. En zo krijg je mensen in jouw platform. En zo gaat het continu door. Een belangrijke stap aan het begin van dit model is dat je weet wie jouw doelklant is, dat je weet voor wie dit allemaal doet. Dat is de eerste stap, hyperspecialisatie. Hyperspecialisatie gaat dus niet over een doelgroep, maar over één doelklant. Eén doelklant per product wat je wilt verkopen. Deze zag ik vanochtend voorbij komen op Facebook en heb ik gelijk maar hier gebruikt. Bepaal wat je wil gaan doen. Ik moet eens even goed lezen zelf. Ik kan het niet met alles gaan doorheen zien. Dus opnieuw lezen. Bepaal wat je wilt doen, wat je wil. Schrijf dat op. En dat is een belangrijke stap, dat je weet wat je wil. Maar het opschrijven is een belangrijke stap, want daarmee maak je het nog concreet voor jezelf. Maak een plan en ga ermee aan het werk. Iedere dag opnieuw. En ik kreeg een reactie op van iemand die zei, ja, weet je hoe moeilijk de eerste stap is? Ja, ik weet hoe moeilijk de eerste stap is. Om te bepalen wat je wil is een van de meest lastige stappen. En de laatste stap is ook heel erg lastig, dat je elke dag mee aan het werk bent. Desalniettemin, volg dit programma. En als je weet wat je wil, bijvoorbeeld mijn levensdoel, is 1 miljoen coaches helpen om nummer 1 te worden in hun niche. Dat betekent dat ik precies al weet hoe ik dit moet analyseren, hoe ik dit moet realiseren, maar het is wel waar ik aan wil werken. Iedere dag opnieuw. En om jouw levensdoel te bereiken, heb je iets nodig. Je hebt middelen nodig. Je kan niet alles vanzelf doen. Je kunt niet je gezin onderhouden zonder dat je inkomsten van de web bijvoorbeeld. En geld is niet het belangrijkste, maar wel enorm belangrijk om jouw levensdoel te bereiken. Want een van de eerste stappen over geld, en daar gaan we het toch even over hebben, is wat is jouw relatie met geld? En de relatie met jouw geld is vaak ontstaan in de jeugd. Hoe je ouders omgaan met geld heeft een enorme invloed gehad op hoe jij omgaat met geld. En dat realiseer je soms niet. Soms heb je die gevoelens enorm weggedrukt. Maar blijkt dat veel van jouw acties die je vandaag doet, veel van de dingen die jij vandaag doet met geld, komen terug uit iets uit het verleden. Ik heb de afgelopen tijd meerdere boeken gelezen over geld en elke keer opnieuw blijkt weer hoe belangrijk het is dat je een soort kijkt wat er in het verleden gebeurt met jou met geld. Of hoe hebben je ouders gedacht over geld? Hoe voel jij wat je ouders gedacht over geld? En kijk welk effect dat heeft op dit moment in je leven. Want dit kan jouw denkwijze over geld veranderen. Want wat je vroeger dacht dat de waarheid is, is lang altijd niet de waarheid. Er is niet echt één waarheid. Geld is eigenlijk niets. Maar ja, aan de andere kant heb je wel geld nodig om je gezin te onderhouden, om je bedrijf op te bouwen. Dus je moet wel voldoende geld vragen voor de dingen die je doet. Want zonder middelen is het lastig om je levensdoel te bereiken, tenminste in de meeste gevallen. En een van die middelen om je levensdoel goed te bereiken en voldoende omzet te genereren is de prijs die je vraagt voor de dingen die je doet. De prijs die je vraagt voor de artikelen, voor de producten, voor de diensten die je levert, hoe je het ook noemen wilt, die prijs is van belang. Dus reken je nou vanuit je eigen uren. Het is uurtje factuurtje gedachte als jij een prijs bepaalt voor je product. Of reken je vanuit de waarde vanuit de klant. Wat heeft de klant ervoor over om dit voor jou, door jou net te laten oplossen wat je doet? Dat laatste is de beste weg, want dan weet je in ieder geval dat je een prijs vraagt die dicht in de buurt komt van wat de klant ervoor wil betalen. Maar ten tweede is die op het algemeen veel hoger dan dat jij zou factureren als je rekent uit van de aantal uren die je daarvoor vraagt. Ik had het daar vrijdag over met Piet van Os, mijn maandje waar ik vaak mee praat. En hij had het over dat het wel zo kan zijn dat de eigenwaarde wat bepaalt hoeveel geld je verdient. Dus hoeveel je jezelf waard vindt, kan het zijn dat je daardoor eigenlijk te weinig vraagt voor wat je levert. Hoe kun je het onderzoeken? Gewoon continu meer vragen voor wat je levert. Verhoog regelmatig de prijzen van je producten. Want dat zorgt ervoor dat je erachter komt of je nu te veel of te weinig vraagt. En als je meer gaat vragen en nog steeds bestellen voldoende klanten je producten en diensten, heb je tot nu toe dus eigenlijk te weinig gevraagd. Dus zorg ervoor dat je regelmatig je prijzen verhoogt, want vaak zit je te laag. Want in je hoofd heb je een ander gevoel bij de prijs dan de klant dat heeft voor je product. Natuurlijk moet je dan wel je product goed verkopen en goed vermarkten. Een ander belangrijk onderdeel bij het bepalen van hoe je met je geld om kunt gaan, hoe dat beter loopt, is dat je weet hoeveel je nodig hebt. Dus zorg ervoor dat je een goed beeld hebt, een duidelijk beeld. En dit verschilt per persoon. De ene is hier al heel ver mee, maar er zijn er genoeg die hebben een soort onwetendheid over geld en een soort gevoel, dat is niet belangrijk voor mij, ik heb er niet voldoende verstand van. Dus ze negeren het. Ik heb dat zelf ook heel lang gedaan. Weet hoeveel geld je minimaal per maand nodig hebt. Hoeveel uitgaven heb je met je gezin? Bijvoorbeeld, ik kijk op dit moment elke dag naar een bankstand van mijn bedrijf. Dat ik weet hoeveel geld erop staat. Dat was iets wat ik vroeger gewoon negeerde. Dat ik dacht, nou ja, dat is iets wat iets belangrijk is. En regelmatig daar last van had, omdat ik dan het gevoel dat ik veel te weinig had. Dus het is een belangrijk item, dat je weet hoeveel geld je minimaal nodig hebt per maand. Het tweede is, maak een begroting voor je bedrijf voor de rest van het jaar. Dus voor de rest van 2014. En misschien makkelijk is ook alvast voor 2015. Dat je weet, oké, ik wil dit graag verdienen met mijn bedrijf. En het zal natuurlijk het meest handige zijn, is dat als het hoger is dan wat je in ieder geval minimaal per maand nodig hebt. Dan deel je die begroting op in kwartalen. Want waar ik naartoe wil is dat je een begroting krijgt waarmee je kunt werken. Want als je een begroting op jaarbasis hebt, dan is het fantastisch. Dan heb je een doel waarnaar je streeft. Maar ten tweede is het niet handig als je weet wat je deze dag vandaag moet realiseren. Of deze maand moet realiseren. Dus deel begroting op kwartalen. En dan weet je ook welk onderwerp van dat kwartaal van belang is voor jou. Waar wil je dit kwartaal aandacht aan besteden? Welk product wil je gaan lanceren? Welk product wil je gaan verkopen? Deel daarna die begroting van een kwartaal op in de per maand. En koppel die gelijk aan die acties die je deze maand moet doen, dus de acties in marketing en verkoop, om die begroting van die maand te realiseren. En dat klinkt voor veel mensen misschien lastig en iets wat je, nou ja, wat niet belangrijk hoeft te zijn, wat niet nodig is, want je wilt gewoon je ding doen, je wilt gewoon klanten helpen. Maar om ervoor te zorgen dat je continu je klanten kunt blijven helpen, heel lang, dus niet alleen vandaag en morgen, maar nog veel en veel langer, is het goed om te weten wat je wilt bereiken. En als je weet wat je wilt bereiken, is het goed om op te delen in maanden en uiteindelijk zelfs in weken. Dat je weet, deze week moet ik dit realiseren. Waarom per week, als je uitgaat van een begroting per maand en je doet de eerste twee weken niet aan die begroting, dat je die gaat halen, dan is het vaak lastig om die laatste weken er allemaal bij te sloffen. Oftewel, alsnog te realiseren. Dus zorg ervoor dat je je begroting van maand zelfs opdeelt in weken, dat je weet wat je elke week moet realiseren om uiteindelijk dat jaardoel te bereiken. En dat jaardoel is van belang om je levensdoel te bereiken. Dus dat zorgt ervoor voor al die koppelingen dat je weet, wat moet ik vandaag doen om mijn weekdoel te bereiken, wat moet ik vandaag doen om mijn maanddoel te bereiken en zo maar door. Dit is allemaal gekoppeld aan dat je weet voor wie je werkt, hyperspecialisatie voor één klant en dat je weet wat je moet doen, het ene ding wat je te doen hebt. En dat was mijn introductie. Dus tijd voor vragen. En natuurlijk mag dat zijn over het onderwerp dat we over gehad hebben, maar dat kan ook zijn over Facebook, over Twitter, over LinkedIn, wat je maar wil. Dus, typ je vraag in of steek je handje op GoToWebinar en dan geef je de microfoon. Even kijken, ik heb misschien een foutje gemaakt dat alle handjes nog omhoog stonden, dus ik kon niet zien. Als je net het gevoel dat je een vraag had, en je hebt net je handje gestoken om een vraag te stellen, steek alsjeblieft nog een keer je handje op, en ik heb nou alle vragen, had ik niet weggehaald, handjes. Chantal, ja, als het goed is, Chantal, komt na het webinar, later vandaag of morgen komt het webinar online en kun je het naluisteren. Nou, als je een vraag kunt intypen, dan kan ik beantwoorden. En ik zie dat je mogelijk twee nieuwe klanten komen langs meteen, dus dat is alleen maar fijn. Stel je vraag, deel je vraag. Jolanda, even kijken. Kijk of je microfoon hebt, Jolanda, en dan ga ik die geven. En ik zie nu Mieke heeft ook een vraag. Even kijken hoor, Jolanda, waar ben je? Jolanda, daar. Even kijken of dat werkt. Jolanda, kun je het zeggen? Ik hoor niets. Kan zijn dat je een microfoon hebt. Ik hoor nog niets. Jolanda die zegt, ik wil graag weten hoe je klanten houdt. Ik heb een praktijk en merk dat mensen na enkele keer niet meer komen. Dus ik zou graag willen weten wat voor praktijk je hebt, Jolanda. Wat doe je voor je klant? Een massagepraktijk. En is het de bedoeling dat die mensen... hoe lang zal voor jouw gevoel een klant moeten blijven dan? Mensen komen voor hun therapeutische sessies. Maar ik ga vanuit dat een bepaald moment is de klacht weg. Dus dan is, dan zou ik zeggen, dan is het minimaal 5 maanden. Oké, goed zo, dankjewel. En hoe lang blijven ze nu gemiddeld voor jou naar jouw gevoel? Twee à drie keer. En hoe verkoop je dan jouw sessies? Verkoop je die per keer? Verkoop je aan het einde van je sessie de volgende sessie? Of hoe doe je dat? Doet even dat het intypt. Ja, ik maak een volgafspraak, maar soms bellen zonder reden af. Ja, wat ik vaak zie gebeuren is dat coaches en therapeuten het initiatief te veel bij de klant laten liggen. En wat je zou moeten doen is uitgaan van je eigen expertise. Jij bent op dit gebied de expert, jij hebt verstand van die behandelingen, van de kwaal en hoe je het beste kunt oplossen, of van het probleem. En dus moet je daarvan uitgaan. En wat je in mijn optiek altijd het beste kunt doen met dit ding is van jouw oplossing een dienst, van je oplossingsdienst een product maken. Dus als in jouw geval, als je denkt dat gemiddeld aantal keer om dit probleem op te lossen, dat je daar 7 behandelingen voor nodig hebt, dan kun je heel goed in 1 keer 7 behandelingen verkopen. Zeker als je weet, dit is mijn doelklant. En dat is haar probleem. Als je de doelklant weet en haar probleem, dan weet je exact hoe je die woorden opschrijven om in 1 keer 7 of 8 of 10, wat ook in jouw optiek het beste aantal behandelingen zou zijn voor de klant, in 1 keer te verkopen. Zodat je niet telkens opnieuw een soort verkoopdingetje moet doen om de volgende sessie te verkopen. En het lijkt soms lastiger om bijvoorbeeld in 1 keer een product te verkopen van 5 sessies voor €500, dan elke keer een losse sessie van €50 te verkopen. Ik zeg maar even wat, die getallen zijn zo belangrijk. Maar dat is niet waar. Het is eigenlijk net zo ingewikkeld om in 1 keer een sessie, iets van 7 sessies te verkopen voor €500 dan elke keer opnieuw die verkoop te plegen. En dat zie je ook, want mensen zeggen dan nu af zonder een reden. Tenminste, in jouw gevoel is het geen goede reden. Maar de klant heeft wel allerlei motivaties zelf bedacht waarom de sessie niet meer van belang zijn. Terwijl als je in 1 keer de pijnpunten van je klant raakt en jouw oplossing verkoopt, dan is het eigenlijk niet zo belangrijk hoeveel sessies het zijn voor die klant. Want het gaat er uiteindelijk om dat je van het begin waar ze nu staan, het probleem, naar uiteindelijk de oplossing waarvoor ze bijvoorbeeld niet hoeft te komen, of waarbij je in 1 keer een verlenging krijgt van een aantal sessies achter elkaar, naar bijvoorbeeld 1 keer per kwartaal of 1 keer per jaar. Zodat je ook dat nog veel langer vasthoudt. En zo hou je een klant veel beter aan je gebonden, want ze zijn gedreven om te komen omdat ze al betaald hebben voor die sessies, A. Maar ook omdat ze niet werken van sessie naar sessie, maar werken van probleem naar oplossing. En aangezien jij dan ook datzelfde gevoel krijgt dat je werkt van probleem naar oplossing, is het voor jou ook makkelijker te verkopen dat geheel. En belangrijk daarbij is natuurlijk dat je precies weet wie jouw doelklant is voor dit product. Het kan zijn dat je meer producten hebt, dat je verschillende producten hebt voor een probleem. Dus je hebt 1 probleem en daar een product voor, een ander probleem en daar een ander product voor. En dus voor elk probleem dan een andere doelklant krijgt. Maar begin met 1 probleem en 1 doelklant en maak daar een oplossing voor of heb die oplossing en verkoop die dan op die manier. En de bijkomende voordeel is natuurlijk dat je dan veel meer omzet realiseert. Want je kunt veel makkelijker van problemen oplossing komen en daar een andere prijs daarvoor vragen dan dat je per sessie verkoopt. Want als je per sessie verkoopt, dan gaan mensen dat heel gemakkelijk vergelijken met je concurrenten. En dan krijg je het gevoel van, ja, als ik er nu 75 euro vraag en mijn collega's vragen allemaal 50 euro voor, ja, dan weet je dat die mensen ook vaak op zoek gaan naar concurrenten op het internet. En dan tot de conclusie komen dat jij 50 euro per, uur, per sessie duurder bent en dat ze naar een ander toe gaan. Terwijl als je gaat van product naar oplossing, dus van probleem naar oplossing, is dat veel lastiger vergelijken voor je klant. En ook eigenlijk meer van belang, want jij biedt de oplossing voor exact hun probleem. Helpt het je, Landa? Wordt lastig om een pakket te verkopen, maar ik vind het wel een tip. Goed zo. Even terug naar... Mieke. Die had ook de handen omhoog. Ja. Dus, Mieke. Heb je de microfoon? Hallo Mieke, ja. Kun je het zeggen? Ja.
Ja, ik was proberen mijn verkooppagina een tabel te maken om twee pakketten langs elkaar duidelijk te tonen van dat zit in dat pakket met vinkjes en dat in dat pakket. Dat ze duidelijk het verschil zien en wat de meerwaarde is van de duurdere ten opzichte van de goedkopere. Maar ik had een mooie tabel gemaakt in Word, maar als ik dat plaats in op mijn site, dan vallen alle lijntjes, alles valt gewoon weg.
Dat klopt. Een tabel is ietsje lastiger op het web dan dat in eerste instantie lijkt. En wat voor een software je gebruikt? WordPress?
Ja.
Ik zal even kijken, want wat ik altijd heb gedaan was WordPress. Nou, WordPress. Sales table. Of price table is het denk ik. Want daar is een plug-in voor. Dus er zijn er meerdere voor, maar er is niet een hele mooie die ik ook gebruik. Price table. Even kijken. Kijk, dan krijg je dit soort dingen. En je kunt zien, screenshots kan ik misschien beter even zien. Zie je dat? Dan krijg je dit soort dingen.
Ja.
Dus dit is een aparte plugin die je kunt installeren. Er zijn ook betaalde plugins die dat dan nog weer iets mooier laten zien. En het enige wat je dan hoeft te doen is deze inhoud in te vullen in die plugin. En dan maakt hij dat zelf op, die tabel. En dan kun je die tabel toevoegen aan je salespagina.
Dat heet dan pricing table.
Ja, dit is een voorbeeld. Ik heb gewoon gezocht op... prijstabellen in plugins WordPress, maar dit is eentje die het in ieder geval werkt.
Mm-hmm.
Kijk, dan krijg je dit soort dingen. Waarbij je er eentje kan laten uitspringen. Mm-hmm. En bij de knop...
Ja, dat zal ik eens uit gaan proberen.
Ja, en die knop hier daarachter plak je dan een code van het product wat je op dat moment wilt verkopen.
Mm-hmm.
Zo'n prijs terwijl als deze maken, zeg maar, zonder zo'n plugin. Dat is wat programmeerwerk voor de website bouwen dan, zou ik zeggen.
Ja, maar als het zo werkt, dan heb ik hem niet nodig. Dat scheelt altijd weer.
Precies. Nee, dus daarom zeg ik, zo'n plugin, ik heb hem zelf ook altijd gebruikt en nu gebruik ik een andere om mijn salespagina's te maken en daar zit dat binnenin. Want nu gebruik ik OptimizePress. Daarmee maak ik mijn verkooppagina en daar zit die tabel al binnenin. Dus dan heb ik niet meer deze plugin nodig.
Oké, Jusper, bedankt.
Nou, mooi zo. Even kijken. Een handje in het geval dat je straks nog één krijgt. Even kijken, die Dietrich zie ik hier uit op staan. Dietrich, je had een vraag over je nieuwsbrief. Werkt het? Nee, je hebt hem op mute staan, nu zie ik. Ik heb geunmuted, dus als jij hem unmute, dan kun je wat vragen. En anders lees ik de vraag op Dietrich. Dietrich zegt, is artikel voor nieuwsbrief efficiënter dan blogartikelen anoniem? Dus, kijk, dat is nu altijd lastig. Ik heb niet zo, oh, je hebt de microfoon nu op. Zou kun je dat zeggen, Dietrich?
Ja, wel, ik denk als je een nieuwsbrief maakt en je verstuurt die naar mensen van een e-maillist, dat dat veel persoonlijker is dan een blogartikel. Een blogartikel, dan heb je geen controle over wie dat bekijkt. Dan moet je volledig vertrouwen op search engine optimization of mensen die daar toevallig op komen. Niet?
Ja, voor mij is het een combinatie. Een combinatie is dat je artikel hebt in je blog waarmee je wat gevonden in de zoekmachine. Mm-hmm. En als ze dat lezen, dat ze het interessant vinden wat jij doet. En ze dan inschrijven op je lijst. Want anders is het lastig om mensen op je lijst te krijgen. Dus daarvoor is je Power Platform die zorgt ervoor dat je mensen op je lijst kunt krijgen. En die mensen die sturen dus telkens een artikel, en dat is meestal hetzelfde artikel wat je als laatste schreef op je blog bijvoorbeeld, zodat je datzelfde artikel op meerdere vormen gebruikt. En je kunt het dan in je blog plaatsen, maar je kunt hetzelfde artikel ook in je nieuwsbrief aan die mensen sturen, in die e-mails. En dus zo heb je dus die artikel wat op het web komt, wat in jouw, zoals jij noemt, wat anoniemer is. En daarnaast heb je dus hetzelfde artikel wat je stuurt aan je lijst in een persoonlijke e-mail.
En zou dat dan meer gedetailleerd zijn in de nieuwsbrief?
Nee. Ik doe altijd exact hetzelfde artikel. Zelfs als mijn artikel heel lang is, dan wat ik dan nog eens doe, is het artikel afkappen in de nieuwsbrief en doorverwijzen naar de site. Want heel veel mensen vinden een hele lange e-mail dan weer wat lastiger. En dit zorgt gewoon voor dat je hoeft niet daar veel verschil te maken. En dat zorgt ook voor dat je niet veel meer tijd kwijt bent daarna ook nog een keer die e-mails te versturen.
Mm-hmm. En dus je bekomt nieuwe prospects of nieuwe klanten via een blogartikel en dan kun je ze later via een nieuwsbrief eigenlijk dezelfde inhoud.
Je krijgt mensen op je platform door die artikel te schrijven in je blog en mensen vinden het in de zoekmachine. En dan lezen ze een artikel van jou. En als ze dan meer van lezen, schrijven ze zich in op je lijst. En op dat moment, de volgende e-mail die je dan verstuurt, die gaat over het nieuwe artikel dat je geschreven hebt. Dus die leest dan een nieuw artikel natuurlijk via de e-mail.
Ja, op die manier. Ja. Maar dan zit
en uiteindelijk,
de
loop. Ja, precies. En uiteindelijk zeg maar, worden ze vaak klant vanuit de e-mail. Dat is wat het meeste gebeurt. Mensen lezen dan regelmatig de e-mails en daarna worden ze klanten. Het is niet te vaak zo dat mensen gelijk klant worden vanuit je website. Als ze eenmaal één artikel gelezen hebben, dat ze dan gelijk klant worden. Dat komt lang altijd niet voor.
Mm-hmm.
En daarom is ook dus die e-mail zo belangrijk. Want daarmee hou je die relatie met die klant. Of eigenlijk wat je doet, is je vertrouwen bouwen met die klant. En dat is op het moment dat ze uiteindelijk gaan kopen. En als je namelijk een aanbod doet in je e-mail, dat zou mensen ook van je te gaan kopen.
Ja, dank u.
Oké. Okay. Anna, kijk of ik Anna in beeld kan krijgen. Ja. Anna, kun je wat zeggen?
Ik kan wat zeggen. Versta je mij?
Ja, iedereen hoort je nu.
Oké. Okay. Ik heb een vraag ingetypt, maar ik zal hem graag voorlezen. Ik geef schrijfworkshops en cursussen, biografie schrijven en ik vind het soms lastig om te weten wanneer ik waar mijn cursussen kan aanbieden. Ik ben er nu achter gekomen dat ik dat het beste via organisaties, welzijnsorganisaties ook vaak kan doen. Maar daar ben ik soms te laat mee met het aanbieden, want die hebben allemaal zo hun eigen jaarplan en hun eigen planning voor het boekje maken en dergelijke. En de ene keer kom ik erachter dat ze al klaar zijn en de andere keer er nog niet aan toe en stuur later maar een mail. En dan vergeet ik het weer. Dus het is misschien mijn eigen organisatie die niet helemaal in orde is. Maar ik weet niet hoe ik dat beter moet organiseren om op tijd te zijn, op het juiste moment te zijn met het aanbieden van mijn workshops en cursussen.
Ja, ik denk als je zegt dat in jouw geval dat je het meest effectief bent als je samenwerkt met welzijnsorganisatie, dat je daar die cursus organiseert, dan zou ik het omdraaien. Dan zou ik niet uitgaan van je eigen planning, maar uitgaan van hun planning. Wat is hun planning wanneer het boekje uitkomt en welke dingen gaan ze dan het komend jaar, half jaar dan organiseren en hoe kun jij dan daarbij helpen in plaats van uit te gaan van, oh ja, dit is wat ik wil gaan doen. en dan dat aanbieden aan de beheersorganisaties en dan wachten of zij het in kunnen passen, ja of nee. Het is hetzelfde een beetje als je wilt dat je gepubliceerd wordt in bijvoorbeeld bladen, in de Libelle of Margriet of wat dan ook. Wat je het beste kunt doen met deze dingen is ervoor zorgen dat je weet wat het schema is van zo'n blad voor het komend jaar. Want zo'n blad heeft vaak wel een hele jaarplanning, welke onderwerpen het jaar zijn. En op basis van het schema van hun, ervoor zorgt dat je een artikel bent op het juiste moment als het onderwerp van jou aan bod komt in hun blad. En dat is een beetje vergelijkbaar met wat jij doet. Als je weet wanneer zij welke onderwerpen gaan behandelen, kijk dan op dat moment in gesprek met hun wanneer je jouw aanbod daar het beste in past.
Oh ja. Ja. Ja.
En als je praat over gewoon jouw cursus. Sorry.
Ja. Ja, ja, nee, ga je gang.
En dus als je kijkt naar de klanten die je gewoon loskrijgt bij bijvoorbeeld open inschrijvingen en dat je daar te laat mee bent. En dat is een kwestie van voor jezelf ook een soort half jaar of kwartaalplan te hebben. Het liefst zelfs een jaarplan op dit soort onderwerpen. En dat je die eigenlijk al publiceert op je website. Dat je duidelijk hebt dat je in december een workshop gaat organiseren. En wat je daarmee doet is bekendheid maken bij die mensen van dat het allemaal zover is. En bijvoorbeeld ook in je e-mails aan je lijst kun je alvast zeggen in december heb ik dat en dat. Maar het zorgt ook voor dat je voor jezelf een planning krijgt waar je aan moet gaan houden.
Ja, dat is een goeie. Ja, dank je. Ik noteer het.
Goed zo. Ellie. Oh, een kleintje. Ja, Ellie. Hallo Ellie.
Hallo, ik had Jolanda gehoord en daar wilde ik nog even op ingaan. Dat ging over klanten die over de waarde berekenen, onder andere. En ik heb klanten, die heb ik al vanaf 2002. Ik ben even gestopt met mijn bedrijf, opnieuw begonnen. En de waarde van de behandeling, die wordt voor mij steeds minder. Ik ontwikkel me helemaal niet meer. Ik geef die mensen complete behandelingen, gezichtsbehandelingen met een massage. En ik heb steeds maar de neiging om die kosten steeds lager te maken voor die klant. Omdat ik het eigenlijk helemaal niet meer zo interessant vind. Maar ik vind het eigenlijk heel lief en ik wil het eigenlijk niet kwijt. Maar dat doe ik net andersom wat jij zegt dat je moet doen. En daar aansluitend is dan mijn vraag. Hoe wil je richten op individueel klant? Omdat je daar de meeste voldoening uit haalt. Daar heb ik ook het idee van dat ik daar echt iets van kan betekenen. Mm-hmm. Denk ik. Dat wil ik het liefst. Dat is natuurlijk hier. Maar hoe raak je dan een klant dat ik vergeet? Want dat vind ik heel lastig. Ik ga nu dus mijn prijzen vragen zelfs. Dus omdat ik denk van ik kan het er niet meer voor vragen, want wat doe ik eigenlijk? Ik heb ze al elke 8 weken, misschien wel wat 10 jaar gehad. Dat vind ik heel vervelend. Dan denk ik, erg hè, dat is net andersom. Ja. Hoe raak je dan kwijt om je echt te richten op je doel? Want ik heb privé ook een heel druk leven. Ik heb dat in de boek 1 ding gelezen en ik moet echt plannen. Plannen maken, anders ga ik niet meer doen wat ik echt wil. Ik moet daardoor dus echt mensen nee gaan verkopen.
Dat nee verkopen, dat kun je op een aantal manieren doen dat het nog steeds goed blijft voor jezelf en ook goed voelt voor jezelf. Een van de dingen die in mijn optiek het beste werkt, is dat je voor de dingen die jij niet meer wil doen, wat in jouw optiek niet meer jouw nummer 1 is, je belangrijkste ding is wat je wil doen, is daar een partner voor vinden, iemand die dit soort dingen juist wel heel erg graag wil doen, en die klanten naar hem of haar doorverwijzen. En dus op dat moment zeg je geen nee, dan zeg je van, ik doe dit niet meer, maar ik snap dat je het nog steeds nodig hebt, maar ik wil je graag doorverwijzen naar die en die persoon. Wat er op dat moment gebeurt, is dat je eigenlijk 3 mensen enorm blij maakt. Jezelf, want je hoeft die klant al niet meer te doen. Die persoon, die wordt eigenlijk alleen maar beter geholpen door iemand die juist zich in dat gebied wil ontwikkelen, of die daar mee in de slag wil, of die daar heel goed in is. En natuurlijk die andere persoon die een nieuwe klant krijgt, want die krijgt een nieuwe klant waar die voor de rest nog geen sales mee hoeft te doen. En dus zeker voor die laatste stap kun je ook dus nog voor zorgen, als ik je een klant aanlever, wil ik daar nog een soort provisie voor hebben.
Maar die klant wil wel helemaal niet weg.
Dat snap ik, maar je, een moment, als jij echt zegt, ik moet echt mijn nummer 1 ding doen, en dan zit er niets anders op om dat te doen, om ervoor te zorgen dat je een alternatief biedt voor de klant en zegt, dit is waar je naartoe moet gaan om dit te organiseren. Want wat ik tot nu toe gedaan voor jou, daar ben ik mee gestopt.
Ja, en dat lukt me bij pedicure wel, die stuur ik wel door. maar die mensen waar ik al zo'n lange band mee heb, ja. Ja. Maar inderdaad ook nog het krommel dat je dan ook nog je prijs gaat zitten verlagen. Maar goed, ik moet inderdaad dat veranderen.
Ja, maar dat zou ik dan andersom doen. Ik zou dus mijn prijzen juist verhogen.
Ja, precies, ja. Gek, hè? Terwijl ik dan denk, ja, het heeft minder waarde. Dus dat verhaal van jou dat iets dan minder waarde, in mijn ogen minder waarde heeft, hoeft voor die klant natuurlijk niet zo te zijn. Nee.
Ja, en waarom heeft het voor jou in jouw optiek dan minder waarde? Omdat jij dus jezelf niet in jezelf hebt geïnvesteerd.
Omdat ik dit al zo lang doe, het is steeds hetzelfde. Nee, van ja.
Ja, ja, maar het heeft dus voor de klant heeft het dus juist heel veel waarde, anders zouden ze niet terugkomen.
Nee, precies, blijkbaar. Voor de klant is het wel van waarde, ja. Dus ja, dat is wel goed om dat te beseffen. Ja.
Het is een beetje... ik denk dat het gevoel van je eigen waarde hierin in de weg zit. Het gevoel wat jij vindt van jezelf dat het waard is, het belemmert jou om de prijzen te verhogen juist.
Ja, omdat ik dat eigenlijk ook zelf niet meer wil doen.
Ja, maar dat heeft niks met de waarde te maken.
Nee, het gaat dus om de wat vindt de klant het waard. Ja.
Ja.
En ik wil nog iets zeggen over die verkooppagina. Ik heb een leverancier en dan mag ik eigenlijk geen aanbiedingen doen, ja, voor korte tijd, maximaal 10%. En ik mag dat maar voor korte periode doen. Dus ik mag niet een verkooppagina maken en daar een aantal maanden een aanbieding doen. Dus ik kan van mijn product, mijn verkoopproduct, kan ik niks afhalen. Dus ik moet dan met mijn eigen, de combinatie van wat ik doe, moet ik dan gaan werken.
Mm-hmm. Maar waarom wil je iets van de prijs afhalen dan?
Ik weet het ook alweer, ja. Nou ja, omdat ik iets aantrekkelijk wil maken. Hè, je zei toch, dan maak je je hebt een product en daar doe je dan een bonus bij. Dan wordt het steeds aantrekkelijker voor die klant. Maar van mijn product...
Ja, maar ik heb niet gezegd dat je...
Nee.
Ik heb niet gezegd dat je het goedkoop moest maken, hè?
Nee, precies. Nee.
Nee. Kijk, door een combinatie te maken van het pakket van de dienst die je levert, dus de uren die je erin stopt en een product, krijg je al een aantrekkelijke combinatie.
Ja.
En je kunt bijvoorbeeld dan zeggen, deze combinatie van dit product met deze oplossing is tijdelijk beschikbaar. Dan heb je een soort psychologisch aspecten in zitten waarbij je denkt, ik moet dit nu gaan doen. Want ik wil wel graag dat de klant niet alleen dat ze het mooi vinden, dat ze ook nu gaan beslissen om te gaan kopen. Dat kun je doen door bijvoorbeeld daar een tijdelijk aanbod van te maken. Maar daarnaast, wat je kunt doen is, dus zoals ik zei, je hebt een product en dan heb je een soort bonus erbij. En die bonus die maak je in de prijs zo aantrekkelijk dat het voor de klant bijna lastig is om nee te zeggen tegen het product en de bonus. En daar zit natuurlijk de speling op de prijs, maar dan kijk je daar heel anders tegen aan. Want als je bijvoorbeeld denkt aan een kwartiertje of 20 minuten wat je tot nu toe hebt weggegeven, wat ik van de vorige keer heb onthouden van jou, en je koppelt daar plots een waarde aan van bijvoorbeeld 100 euro en je stopt het in een bonus voor maar 15 euro extra, dan ben je al gegaan van niks weggeven naar 15 euro verdienen.
Ja, ja.
Maar nog veel mooier, je hebt daar ook nog voor nu een waarde aan gekoppeld die veel hoger is dan wat je tot nu toe hebt geboden. Dus de klant krijgt plotseling ook veel beter een beeld van de waarde van wat jij levert.
Ja. Ja, ja, ik kan nog heel wat veranderen, verbeteren. Ja, bedankt.
ik ben eigenlijk tegen kortingen. Ik vind niet dat je korting moet gaan geven. Wat je dan krijgt is dat je vooral koopjesjagers krijgt en mensen die dus alleen maar, zeg maar iets van je kopen omdat je een korting biedt. En die mensen worden dus eigenlijk lang altijd geen klant. Maar die worden een afnemer van je eenmalige product. En daarna komen ze niet terug. Omdat ze namelijk de volgende keer een koopje bij een andere leverancier vinden.
Precies. Ja. Nee, dat wil ik ook al voor. Van die kortingen. Ja.
Ja.
Ja, dat is waar.
Ja. Dus het feit dat die leverancier van jou zegt van je mag maar een korte tijd 10% korting geven. Eigenlijk is dat alleen maar een... blessing in disguise, zoals de Engelsen zijn meewerken, wat zou je in Nederland van moeten zeggen. Dus alleen maar een goed hulpmiddel voor jou, want dit voorkomt dat je alleen maar meer kortingen gaat geven continu.
Ja, je zou kunnen zeggen, goh, dan doe je 7, hè, dus je zegt 7 behandelingen, hè, dan dat je ze daarmee ook vasthoudt, dat in het pakket doet. Dan kan je natuurlijk zeggen 5 en de 2 die je dan eigenlijk geeft, bijvoorbeeld. Dan geef je eigenlijk ook een korting.
Maar je verkoopt het niet als korting. Je zegt gewoon, de waarde van 7 behandelingen is €500. En nu krijg je, of de waarde van 5 behandelingen is €700. En nu krijg je 7 behandelingen voor €750.
Ja.
En dus wat je daarmee krijgt is dat je mensen snappen dan heel snel dat en normaal is 5 behandelingen €500 en in één keer 50 of €700 en in één keer €50 bij voor 2 extra behandelingen. Dat is natuurlijk heel weinig geld. Dat snap je gelijk. Maar je praat op dat moment niet over kortingen.
Nee. En dat met een bepaalde tijdslimiet aanbieden en dat waardoor je dan ook wat meer actie krijgt. Snelle actie. Ja, dankjewel.
Goed.
Ik weet het wel, maar ja.
Ja, nee, maar daarom blijf ik herhalen.
Ja, heel goed. Dankjewel.
Ja. Zijn er nog andere vragen? Heb ik nog vragen gemist? Volgens mij niet, hè? Nee. Zijn er nog vragen die je nog wilt stellen? Het blijft rustig. Kan ik met TimeTrade ook afspraken met voor een groep in plaats van 1 tot 1? Nee, dat kan volgens mij niet. Volgens mij krijg je in TimeTrade alleen maar de planning voor iemand. Want wat je namelijk gebeurt is dat... ik weet het dan niet helemaal zeker. We zullen even kunnen kijken, Dietrich. Dietrich stelde die vraag. Maar ik dacht van niet. Even kijken waar het dan weet. Schedule groups. Hier komt die. Yes, TimeTrade is an ideal way for people to enroll in classes or register events. TimeTrade lets you specify the capacity for your activities. When an activity becomes fully booked, the TimeTrade closes automatically. Ja, het kan dus wel, Dietrich. Dus het is wel mogelijk. En ik zie wel staan, dit is de small business. Dus ik weet niet helemaal zeker of dit de versie is die ik zelf ook gebruik, maar het kan in ieder geval wel, Dietrich. Voor de anderen die nog niet TimeTrade kennen, TimeTrade is een planningsoplossing waarmee je dus ruimte kunt boeken in je agenda dat je dan afspraken kunt accepteren en mensen kunnen dan in jouw agenda kijken en zien welke plek hun het meest geschikt en die plek dan reserveren. En op dat moment heb je dus eigenlijk daar zelf omkijken naar, want je hebt bijvoorbeeld voor de komende 3 weken elke dinsdag en donderdag een aantal uur gereserveerd voor TimeTrade en mensen kunnen dan zelf kiezen welke dag zij dan daaruit kiezen. En je hoeft dan niet met die klant te bellen van, oh ja, welke dag kun jij, welke dag kan ik naar Singapore. Nog vragen? Want ik zie nog mensen zoals Jorine en Kitty en Marianne, die hebben nog helemaal niet van zich laten horen. Maar dat kan, of Chantal. Dat kan hoor, dat is geen probleem. Dat kan dat je gewoon meeluistert en dat je geen vraag hebt. Dat kan natuurlijk altijd. Heb ik een meetup al geïnvloed voor groepsafspraken, zegt Dietrich. Nou, bij meetup is het gewoon dat je de dag plant en op dat moment heb je het event wat je organiseert en mensen kunnen zich daarvoor aanmelden. En ik heb Meetup veelvuldig gebruikt met het organiseren van evenementen. Ellie, je steekt je hand op als ik het goed heb.
Ja, ja. We hebben een mastermind groepje gevormd, een Facebook. En die willen met elkaar gaan skypen. En nu kan ik wel met één persoon skypen, maar ik moet het nog uitproberen vanavond of ik dat ook met een groepje kan doen. Maar denk jij dat dat kan? Want ik heb mensen wel gevraagd als contactpersoon te worden.
Maar kan je dat denk ik niet, dat weet ik zeker.
Dat het niet kan?
Nee, dat kan. Je kan met meerdere mensen tegelijk skypen. Ja.
Oké. Okay. Ja, dat is mooi. Bedankt, dat is nog beter.
Ja. En is het, kijk, ik zie Kitty, die stelt nu een vraag. Even kijken of Kitty de microfoon, daar ben je. Ik hoor niks. Kitty, kun je dat zeggen? Ik hoor niks op dit moment. Dus ik verwacht dat er geen microfoon is. Kitty zegt, wat is het verschil van het nieuwe boek Hyperspecialisatie met jouw andere boeken van jou? Nou, ik heb allereerst natuurlijk het boek Laat de klant naar jou komen. Dat boek dat gaat over hoe je je website opzet en hoe je Facebook opzet en LinkedIn opzet, dat zijn allemaal. Dan is begin vorig jaar het boek Kies je doelgroep uitgekomen. En dat is vooral het verhaal van hoe ik ben gestart als ondernemer en het langzaam ben gekomen tot inzicht dat een doelgroep belangrijk is. En dat is zeg maar mijn verhaal van 2006 tot 2012. En in het laatste hoofdstuk ga je aan de slag met het kiezen van je doelgroep. Maar waar het langzaamaan steeds meer tot inzicht kwam, dat het niet alleen daarover gaat dat die doelgroep die imaginair is, maar dat je veel belangrijker is dat je weet wie precies jouw klant is voor een bepaald product. Zodat je die klant ook werkelijk kunt spreken en een interview kunt afnemen om te bepalen wat is jouw hoofdprobleem. En op dit moment is mijn advies eigenlijk standaard, begin met het boek, handboek Hyperspecialisatie. Want dat is namelijk de eerste stap die je zou moeten zetten, dat je duidelijkheid krijgt, oké, wie is precies mijn doelklant en wat is haar probleem en hoe ga ik dat dan oplossen? En dat laatste doe je eigenlijk meestal andersom. Je begint met, ik heb dit product wat ik heel graag veel meer wil verkopen, dit is het product wat ik al heb. Wie is daarvoor de doelklant? En dus je kiest dan een klant uit je bestaande verstand en dan ga je aan de slag met die klant om te kijken wat is precies je probleem. En dat wordt in dat handboek Hyperspecialisatie helemaal uit de doeken gedaan. En dat is op dit moment eigenlijk mijn advies om daarmee te starten altijd. Helpt dat, Kitty? Ja, goed zo. Zijn er nog vragen? Het blijft stil. Ik hoop dat ik mensen op een bepaalde gedachte heb gebracht met nadenken over geld. Nadenken over geld en koppelen aan jouw levensmissie. Dat je geld bij nodig is voor mensen. Mensen wel duidelijk dat je omzet nodig hebt. Maar voor veel mensen is het niet duidelijk dat de koppeling met hoe je denkt over geld uit het verleden. En het beeld dat je met geld hebt ook verleden. In hoe je op dit moment je bedrijf runt. En die koppeling is er wel degelijk. Wil je meedoen met het volgende webinar, en dat is 7 juli, dan kun je dat gaan doen door die bijvoorbeeld op te geven alvast met bit.ly. En dan Q&A nummer 13, en dan dit keer even achter het minteken, want ik had in eerste instantie vergist. Dus Q&A NO 13 minteken, en dan meld je je aan voor de sessie van 7 juli. En dan was het dit voor vandaag. Zoals ik zeg, mijn handboek Hyperspecialisatie kun je bestellen via hyperspecialisatie.nl. En dan dank jullie allemaal voor het aanwezig zijn bij deze sessie en jullie bijdrage. En graag tot de volgende keer. Natuurlijk mag je meedoen, 7 juli, Anna. En een fijne, zonnige dag allemaal.